Geliefde gemeente, het woord of de stof voor onze overdenking voor deze middagdienst is uit de wet van de Heere en daarvan het 8e gebod. Dat luidt, gij zult niet stelen. Daarover gaat het in zondag 42 van de Heidelbergse catechismus, de vragen 110 en 111 met de antwoorden. Zondag 42. Vraag 110, wat verbiedt God in het 8e gebod? Het antwoord luidt, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn van recht, of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarinboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Antwoord, dat ik mijn naasten nut waar ik kan en mag bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarinboven ook dat ik trouw arbeide, opdat ik de noodruftige helpen mogen. Tot zover. Gij zult niet stelen. Wij letten op het 8e gebod tegen de zondaar. En in de tweede plaats het 8e gebod voor de zondaar. Gij zult niet stelen, het 8e gebod tegen de zondaar en het 8e gebod voor de zondaar. Het is maar een heel kort gebod, net zoals het voorgaande. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Allerlei zaken, personen worden in bescherming genomen. Het gezin, het leven, het huwelijk. En hier zou je van kunnen zeggen, hier wordt ook de eigendom in bescherming genomen. Ondanks dat sommigen de leus doen horen dat eigendom diefstal is, je merkt dat er in de Bijbel voor zo'n stelling geen plaats is. Het kan diefstal zijn, maar het hoeft geen diefstal te zijn. Toch, op dat gezegde dat in dat 8e gebod ook het goed van de naaste beschermd wordt, zijn wel enkele aanmerkingen gemaakt. En misschien terecht. Ik wil in ieder geval die aanmerkingen en die bijstellingen die men gemaakt heeft bij dit gebod, gij zult niet stelen, wil ik in ieder geval wel in de uitleg van dit gebod erdoor verwerken. Omdat er te veel gegevens in de schrift voorkomen die die gedachte steunen. Welke gedachte is dat? Wel, sommigen hebben dat gebod, ik stem toe, een beetje vrij weergegeven met deze woorden ongeveer, hoor. Gij zult niet stelen. Niemand en niets. Men gaat er bij die weergave van het gebod van uit dat in de eerste plaats het stelen van mensen verboden wordt. Je zou zeggen, hoe komt men tot die gedachte? Dat is toch niet gebruikelijk? Als wij over het achtste gebod denken of spreken, dan denken wij eenvoudig aan het stelen. In het woordje stelen zit al iets van het stiekeme. Anders is het roven. He, iets wat met bruut en grof geweld gebeurt, daar kan ja, met meer of minder succes tegen opgetreden worden. Maar stelen heeft altijd dat karakter bij zich dat het stilletjes gebeurt. Daarom kun je betrapt worden, gesnapt worden, tegen de lamp lopen. Als dat dan zo gebruikelijk is, is er dan grond voor om bij dat achtste gebod ook, en niet in het allerminst, te denken aan het stelen van mensen? Hoe moet je je dat voorstellen? Dat mensen gestolen kunnen worden? Ja, je komt die uitdrukking onder andere tegen bij of in de geschiedenis van Jozef. Jozef zegt dat ze hem liefelijk ontstolen hebben uit zijn vaders huis. Hij was dus door zijn broers, toen hij ver van huis was, gevangen genomen. Aanvankelijk zou hij gedood worden, maar ze hebben hem verkocht aan een gezelschap van islamieten. En als hij dan later in Egypte in de gevangenis zit, dan zegt hij dat tegen die schenker. Oh, denk toch aan mij, want ik ben een Hebreeër. Ik ben diefelijk ontstolen uit mijn vaders huis. Daar heb je dus een voorbeeld waarbij men elkaar kunt stelen. Wegstelen. Ergens vandaan. Wat er ook mee te maken heeft, is dit. In de tijd van Israël was de slavernij nog een bekend verschijnsel. Nu werd die slavernij onder Israël sterk getemperd en gereguleerd door God. Het werd niet in één keer uitgebannen, het was zo vergroeid met het leven van de mensen in die tijd, slaven die gemaakt werden bij oorlogen enzovoort. Maar toch, in Israël stak de situatie gunstig af bij andere volken. Slaven hadden bepaalde rechten. Slaven fungeerden soms als vertrouwelingen. Dat kun je merken uit de geschiedenis van Abraham. Slaven mochten, als ze dat wilden, door een bepaalde ceremonie zich levenslang binden aan hun meester. Met het daaruit vloeiende recht op bescherming, op eten en drinken en alles wat erbij hoorde. Onder Israël was het een wet dat na 7 jaren moest iedereen die slaaf was, die door armoe ook in de hand van zijn naaste gekomen was en in de vorm van arbeid bezig was zijn schulden af te lossen. Na 7 jaar moesten die slaven vrij worden. Dat was onherroepelijk. En dan merk je dat in de dagen van Jeremia wordt dat gebod aangescherpt door de profeet. Want je voelt wel aan Wanneer de mensen geen rekening hielden met God en met de geest van de wetgever, dan werden die wetten ook, dan werd er met die wetten gemarchandeerd. Er werd geknoeid. En daarom kwam de toorn van God over het volk. En de profeten hebben er ook tegen gewaarschuwd. En zeggen, dat moet je niet doen. Het is Sabbatjaar, laat los die mensen. En in de dagen van Jeremia vond er zo'n loslating plaats. Overal werd bekendgemaakt dat de mensen die mochten weg. Maar wat deden de slimmen? Ze gaven die mensen de vrijheid. En ze gingen er met dezelfde vaart achteraan. Om ze weer gevangen te nemen. En ze opnieuw tot slaven te maken. En toen moest Jeremia, die moest een oordeelsprediking houden tegen het volk over zoveel gemeenheid. Dat ze onder druk toegaven aan het gebod van God, maar direct daaroverheen hun eigen zin doorzetten en die mensen weer gevangen namen. Kon ze weer 7 jaar vooruit. Dat is ook diefstal. Diefstal van mensen. Van levende mensen. En op die diefstal stond het oordeel van God. Er is nog meer. In de Bijbel lees je ook dat een mens God kan beroven. Hoe kan die dat doen? Op verschillende wijzen. Maar ik neem nou alleen dat ene, die ene kant er maar van. God zegt tegen het volk, jullie hebben mijn kinderen genomen en aan de Moloch opgeofferd. Als Israël de afgoden diende, dan was daar onder andere de dienst aan de Moloch, de vuurgod. En aan die vuurgod werden kinderoffers gebracht. Die God werd gloeiend gestookt. Hè, en dan werden die kinderen in die vurige armen, die vurige muil van de Moloch gelegd. En God noemt dat ook diefstal. Je hebt mijn kinderen genomen, dat kun je ook weergeven met je hebt mijn kinderen gestolen. En je hebt ze aan die vuurgod geofferd. Dat kun je nog weer verder uitbreiden. Wanneer wij de kinderen ontstelen aan de dienst van de Heer, dan staan wij lijnrecht tegenover dit gebod. Kinderen. Die hun school, hun carrière, alles veel belangrijker achten. Of ouders die het veel belangrijker achten dan de kerk. Die in plaats van de kinderen erop te wijzen, het stimuleren om de dienst van de Heere te laten varen, geheel of gedeeltelijk, voor onze eigen dienst. Dat is toch belangrijk, dat mijn kinderen dit of dat bereiken. Daar zou je ook van kunnen zeggen, gij hebt mijn kinderen genomen en aan de duivel opgeofferd. Ik vind het in principe zo diep en diep tragisch. Dat je met mensen in aanraking komt, vaders en moeders, die er niets meer aan doen, zogenaamd. of op hun eigen manier er nog iets aan doen. En dan die kinderen, die doen er niets aan. En dat je dan moet zeggen, wat een diefstal van God. Dat die kinderen iets onthouden wordt. De kennis van de Heere, van zijn dienst, van zijn woord. Het is misschien niet goed om in woede te ontsteken, maar het kan wel eens gebeuren. Dat je mens tegenkomt die zo bitter is tegen de waarheid, zo vijandig tegen de kerk. Terwijl misschien zijn vader en zijn grootvader de Heere vreesden. En dat er opeens iets van een stille, innerlijke woede ontsteekt. Dat je denkt, wat? Moet je nog wat zeggen? Tegen God en tegen zijn dienst? Terwijl je nooit anders gedaan hebt dan God bestolen. Er is nog meer waarom ik dat gebod toch wel in die vorm ook mee uit wil leggen. Gij zult niet stelen, niemand en niets. Dat gebod geldt ook daar. Wanneer de ongelovigen en onboetvaardigen hun handen uitsteken naar het erfdeel van de Heere. Wij leven wat dat betreft in zo'n moeilijke tijd en daarom breng ik het ook ter sprake. Wij worden voor voldongen feiten geplaatst. Welke feiten? Kinderen uit de kerk bestelen God en bestelen zichzelf door hun leven te binden aan de ongelovigen. Het lijkt liefde, maar het is eigenliefde. Het lijkt voor de hand liggend, maar de Heere waarschuwt. Kinderen, kunnen jullie dat aanvoelen? Wat ik bedoel. Wat God bedoelt. Deze vorm van diefstal. Dat je je leven dat aan God opgedragen is. Dat je dat verkwanselt. En verbindt aan het ongeloof. En dat je daarin als het ware bezig bent je eigen geluk, ook je natuurlijk leven. Beetje rare uitspraak, natuurlijk leven, maar we begrijpen nou eenmaal wat daarmee bedoeld wordt. Je gewone leven van elke dag. Dat je ook dat vernietigt. Want je wordt niet gelukkig. Nee. Je wordt niet gelukkig. De schaduw van het ongeluk is al over je leven gevallen. Stelen. Jezelf ontstelen aan God. Ja, maar misschien denk je, zijn jullie dan beter? Helemaal niet. Het gaat niet over beter of slechter. Het gaat over geloof ongeloof. Afgezonderd door God onder zijn woord of daarbuiten. Daar gaat het om. Wij zitten hier niet als een stelletje brave mensen bij elkaar. Die overal op tegen zijn. En die de kinderen inscherpen, denk erom hoor. Geef je nooit aan die of die, want dat zijn zulke slechte mensen. Dat zijn zulke, nee. Maar wij zeggen juist kinderen, wij zijn alle Adams kinderen. Maar God heeft ons apart gezet, onder zijn woord. God heeft dat gedaan uit vrije goedheid. En wij hebben het recht niet om onszelf aan die God te ontstelen. Want God zegt, gij zult niet stelen, niemand en niets, je eigen ook niet. Dat is een ernstige vermaning. Want wij kunnen misschien wel eens denken, ja, er wordt niet elke dag over gepraat en niet elke dag over gezeurd. Oh nee. En ik heb ook wel eens het gevoel gehad dat ik dacht, ja, laat je niet verwoesten door al deze dingen. Ga door. Maar we zullen het wel weten. We zullen het wel gehoord hebben. Die God verlaat, besteelt, ook in zichzelf, heeft smart op smart te vrezen. Ga door. Zo kun je ook nog op een andere manier mensen stelen. Door als vader en moeder de godsdienst zo'n karakter en zo'n vorm te geven, dat het alleen maar antipathie oproept. Alleen maar weerstand. Alleen maar iets in de zin van, oh alsjeblieft, altijd dat chagrijn en altijd dit en altijd dat en altijd die prekerij en altijd die godsdienst. Kan ook. Dan zijn we ook bezig met stelen. Dan kunnen we zelfs op een vreselijke, vrome manier onze kinderen aan de Heere ontstelen. Door ze al jong een indruk te geven van het christelijk geloof. Zo'n indruk dat je er benauwd van wordt. Dat je diep in je hart denkt, nou ik hoop als ik ooit nog eens tot het geloof kom dat ik dan 80 jaar ben, een dag voor ik dood ga. Want dan hoef ik tenminste niet heel mijn leven zo door het leven te gaan. Dat is ook stelen. Aan alle kanten stelen. Nou, zo kun je op verschillende manieren natuurlijk mensen stelen. Je kunt mensen door je schijnvertoning stelen en ze aan jouw kant brengen. Je kunt mensen onder je macht brengen. Gewoon ze stelen. Uit hun vrijheid. Uit hun huis. Uit hun alles. Je kunt ze alles afpakken. En daarom wil ik die gedachte beslist niet verwaarlozen bij dat achtste gebod. Gij zult niet stelen. Niemand. En niets. Alles hoort erbij. Maar ook de mens. De mens die de andere mens steelt. Op welke wijze dan ook. De duivel is de grootste dief. De duivel heeft God willen bestelen en wil ons bestelen. En hij wil ons alle waarachtige blijdschap en uitzicht en hoop beroven. En als we dan niks meer hebben, dan lacht hij. Dan lacht hij. Nou heb ik je waar ik je hebben wil. Nou ben je mijn prooi. Zo werkt die Satan. Nou komt daarbij het bezit wat gestolen kan worden. Dat wat ons voorgelezen is uit Jozua, dat was een aparte geschiedenis, dat moet ik u wel even zeggen. Omdat dat rechtstreeks inging tegen de geopenbaarde wil en het gebod van God in zaken de verovering van Jericho. Dat was dus een aparte, diep ingrijpende zaak. Maar, over het algemeen genomen, werd de dief niet zo zwaar gestraft. Hij moest, als hij betrapt werd, moest hij, ik meen, vijfvoudig teruggeven. Als hij zichzelf aanmeldde, hoefde hij nog iets minder terug te geven. Hij moest het dus met winst vergoeden. Teruggeven. Dat die straf niet zo zwaar was, komt ook uit als je leest van de wijze man. Als een dief steelt om zijn buik te vullen. Ach. Dan wordt hem geen schande aangedaan. Als hij gesnapt is, dan geeft hij het zevenvoudig weer. Maar, zegt hij erbij, die een vrouw steelt, daar komt het op neer, die komt er niet zo van af. Want de grimmigheid van de man die bestolen is, die kun je niet afwenden door hem een cadeau in zijn handen te moffelen en te zeggen, nou is het zo goed, ik heb jouw vrouw wel gepikt, maar... Nee, die man die zal niet bewilligen, al vergroot je het geschenk. Hoe kwam dat? Dat diefstal van het vee, of van zilver of goud, niet zo zwaar gestraft werd, al werd het gestraft. Dat kwam omdat bij Israël, als het goed was, de gedachte leefde dat alles uiteindelijk eigendom was van de grote bezitter, van God. Het was dus wel een zonde tegen de naaste, maar je kon het vergoeden. Het geestelijke was eigenlijk erger, want van God zijn alle dingen. Toen het volk in Kanaan kwam, kregen ze van de Heere allemaal land. Dat land, dat werd weer verdeeld in stukken. Ten slotte kreeg elke familie zijn eigen lap grond. Daarom konden ze op een gegeven moment zeggen, de arbeid van onze handen, van vader op zoon was daarop gewerkt. En had men in de eigen behoefte kunnen voorzien. Later kwam er meer handelaars, maar oorspronkelijk was Israël een agrarisch volk. Daar werd dus grote waarde aan gehecht, want de aarde is des Heren met schaders haar volheid. En de Heren had dat gegeven, en daar mocht je op werken. Dat was dan jouw stuk land, stuk van je vaderen. Daarom zei Nabot, toen Agab die mooie wijngaard wilde hebben, zei, dat kan ik niet doen. Dat zijn verre van mij. De achtergrond daarvan was, dat is het deeltje wat de Heere ons gegeven heeft. Mijn verre, verre voorvaderen hebben dit gekregen. En daar zit ik nog steeds op met mijn jongens. En daar hebben wij ons brood van.
En al zou je mij nou een mooie wijngaard terug willen geven, nog mooier dan deze, dan kan ik het toch niet doen. Want ik heb dit van de Heere gehad. Hier hebben mijn vaderen gezweten. Toen ze de weerbarstige gronden werkten. En hier werk ik nog. En de Heer heeft ons gezegend. Dat was de achtergrond. Nu begrijp je. Dat in zo'n situatie, als er gestolen werd. Dan moest je dat teruggeven. Met wat erbij. Maar hij werd niet gelijk gedood. In zo'n geval. Want op de achtergrond stond, wij zijn tijdelijke bezitters, rentmeester zou je ook kunnen zeggen, maar God is de hoofdeigenaar. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, nou onder de mensen komt het wel voor elkaar, teruggeven hè, met winst, maar probeer het bij God in orde te krijgen, dat God het je vergeeft. Want uiteindelijk heb je tegen hem gezondigd. Want God heeft het aan de mensen gegeven. Daarom is het uiteraard ook erger dat mensen gestolen worden als dat er een zak rijksdaalders gestolen wordt. Dat is ook niet goed. Moet ook gestraft worden. Maar het stelen van mensen, dat is het ergste. Kun je dat begrijpen tegen de achtergrond van wat ik nu zei? De aarde is des Heeren, mits schades haar volheid. Maar ja, dat zijn vaak materiële dingen. Op zich dode dingen. Dat goud voelt het niet in wie zijn handen dat het in zich bevindt. Maar die mensen, die levende zielen, daar is het heel anders mee. Want dat zijn mensen die door God geschapen zijn. En ik zei al, de duivel, dat is de grootste dief. En als je nou nagaat hoe die altijd bezig is om te stelen van God, te stelen van elkaar. Hè? Hoe hij in het huwelijk, daarover ging het zevende gebod, hè? Hoe hij probeert te stelen, de man en de vrouw, of de vrouw. Hoe hij alles altijd aan het bestelen is. En het lijkt erop of dat hij ons alles gunt, maar in principe gunt hij ons niets. Hij gunt alleen onze ondergang. Maar verder niet. Als hij dan leest hoe de duivel die volksmenners, die demagogen in zijn macht weet te krijgen, om mensen te stelen. Om mensen in te palmen. Om mensen voor een bepaalde ideologie warm te maken. Rijp te maken. Zodat er nog maar één ding voor ze bestaat. Ja, als het kan probeert hij ze zo ver te krijgen, om zo ver te krijgen, dat we daar tenslotte alles voor over hebben. Voor een ideologie. Voor een waan. Voor een politiek. Maar het is, als je er goed over nadenkt, pure diefstal. Pure diefstal. Want alleen God is betrouwbaar. God die te prijzen is tot in der eeuwigheid. En wil de duivel ons en ieder mens afstelen van de waarheid. En ons incorporeren in de leugen. Dat we daarin geloven en die doen. En ons daarvoor geven en ons daaraan geven. De hele wereld zit vol dieven. En de kerk. Maar wie gelooft het nu? De onderdanen stelen. En de regering steelt net zo hard mee. Ja, die kun je tegen protesteren en zeggen, ja, hoe kun je dat hard maken? Nou ja, dat is niet zo makkelijk. Maar het gebeurt wel. staat in de Bijbel, geef de keizer wat des keizers is en geef God wat Gods is. Maar er staat, geef de keizer wat des keizers is. Dat is geen stelen. Maar een overheid kan ook door haar eigen belangen gedrongen de burger zodanig belasten dat het ook stelen wordt. Dat het ook een soort van diefstal wordt. Kan ook. Alleen wij kunnen de overheid niet ter verantwoording roepen, maar de overheid zal wel door God ter verantwoording worden geroepen. Maar het geldt voor ons net zo goed, de onderdanen. Er staat in de catechismus dat God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft. Dat verbiedt God uiteraard ook. Inbraak, fraude, noem maar op. Daar ga ik allemaal niet op in, dat begrijpen we wel. Maar, zegt de Heidelberger, we zijn hier in de kerk. We zitten hier niet in het kantongerecht in Hilversum. Daar moet hard gemaakt worden of we gestolen hebben, ja of nee. Daar moet het corpus delictum komen. Daar moet aanwijsbaar zijn dat wij schuldig zijn. En als dat bewijsbaar is, dan worden we gestraft. En zo niet. Dan gaan we zo de rechtszaal weer uit. Natuurlijk, God verbiedt dat. Maar wij zitten hier niet in het kantongerecht. Wij zitten in de kerk. En in de kerk horen wij dat de wet geestelijk is. Dat de wet van God veel dieper gaat dan die uitwendige letter. Dat die wet een geestelijke achtergrond heeft. Dat die wet altijd doordringt tot de wortel van het kwaad. En niet blijft hangen. In een of ander inbraakje. Maar een wet die inbreekt in ons eigen hart. En daarom geeft de catechismus als verklaring. Hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee wij ons dus naast de goed denken aan ons te trekken. Aan ons te brengen. Met geweld of schijn van recht. Of met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, enzovoort. Vroeger kon je van die gouden rijers een randje afslijpen. En dan moesten die munten wel gewogen worden. Hè? Toen er eenmaal lettertjes in gedrukt werden, kon dat moeilijker. Maar vroeger, nou, dan kon het daarmee geknoeid worden met zo'n gouden munt. En dan kon die een halve millimeter kleiner zijn van maat, van omtrek. Eraf poetsen, eraf slijpen. Er kon op alle mogelijke manieren met valse gewichten enzovoort. En met valse L. Dat is een maat, een lengtemaat. Je kon met de maat knoeien. Te weinig geven enzovoort. Met munten. En ook met woeker. Dat is een overrente. Onder Israël verboden. Sommigen hebben dit willen toepassen op onze huidige maatschappij. Maar dat kan je natuurlijk moeilijk doen. Bij Israël was het zo. Daar was de woeker verboden. Omdat daar kon het gebeuren. Dat mensen door armoe getroffen werden. Door misoogsten en noem maar op. En dan die mensen die kwamen tijdelijk in de grootste moeilijkheden. Je moest je levensonderhoud voorzien. Nou ja, dan werd er wel eens aangeklopt bij een volksgenoot. En er werd er gevraagd om geld of wat dan ook om die tijd, die moeilijke tijd, door te komen. Maar als je dan die man die het zo moeilijk had, nog eens 20% of 30%. Uit het Oude Oosten is bekend dat men 20% tot 50% rente rekende. Nou ja, dan zat je in de put voor je leven lang. Want al had je dan een behoorlijke oogst, dan was je alles kwijt, zowat aan de terugbetaling. Kwam je er nog niet bovenop. Dan bleef het nog tussen hangen en lurgen. Zo bleef je door die woekerrente in de macht van die ander. Die kon je dan uitbuiten. Ja, ik moest ook denken. Ik heb er niet zoveel verstand van, dus als ik het niet goed zeg, dan moet je het zelf maar beter denken. Maar ik moest onwillekeurig denken aan die projectontwikkelaars. Ik hoor er wel eens wat over en je lacht er wel eens wat over. Mensen die kopen en weer doorverkopen en weer terugkopen en dan nog eens een keer verkopen totdat het miljoenen heeft opgebracht. Want dan hebben ze van tevoren al in de smiezen hoe het gaan zal. Ze beïnvloeden dit en dat. Mensen die krotten van huizen hebben opgekocht. En die nou in de... En heel duur verkocht. Mensen die nu huisjes opkopen doordat andere mensen niet meer aan hun lasten kunnen voldoen. En ze smeren er een kwast verf overheen. En het gaat met een enorme woekerwinst weer van de hand. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is linkse praat. Dat vind ik helemaal niet. Er staat bij Jesaja 5 dat ze vervloekt zijn die huis aan huis trekken. En akker aan akker. Staat in Jesaja. Dat waren mensen die van de omstandigheden, die ellendige omstandigheden van anderen, misbruik maakten om op die manier hun eigen goed te vergroten. Huis bij huis en akker bij akker. Dat zegt Gods woord. Daar moet je niet minder over denken. En dan spreekt de Heer een zwaar oordeel over uit. Woeker. Kijk, het is logisch als je in deze tijd een zaak begint of een huis koopt, dat moet je financieren. Dat kun je niet zo even op tafel leggen, daar is onze maatschappij nou eenmaal niet voor ingericht. Dat is onder Israël heel anders. En daarom kun je dat geen rente, kun je niet toepassen in die zin op onze maatschappij. Maar dat er in onze maatschappij natuurlijk een groot stuk ongerechtigheid zit, dat daar hoef je niet over te praten zelfs. Dat is zonder meer waar. Het gaat alleen op een andere manier. Met schijn van recht. Er worden processen gewonnen. Tuurlijk, in het gelijk gesteld. En er is geen vuile vinger op te leggen, zogenaamd. Het is toch eerlijk? Ik heb dat toch gekocht. En ik heb het verkocht. En ik ben toch in mijn recht om het terug te kopen. Maar dat je dan voor zo'n huisje, dat op die grond uiteindelijk komt te staan, 600-700 gulden huur betaalt, dat is vers 2. Zo zou je kunnen zeggen, ja. Ook in het algemeen zit er nog wel een hele duidelijke strekking in dat achtste gebod. Gij zult niet stelen. En wordt het achtste gebod met voeten getreden. Het is allemaal van God verboden, staat er. Ook alle gierigheid en misbruik en verkwisting. Gierigheid, het halen, hebben en houden, is verboden. Maar ook het smijten, onterecht, met de gave, dat is ook verboden. We zien dat dat het woord betekent, de bloedzuiger heeft twee dochters, geef, geef. De ene dochter, dat is geef hier, en de andere is geef weg. Onze oude dominee, mijn oud-oom, die zei wel eens, ja, het is allemaal waar, maar ik heb liever met een verkwister te doen dan met een gierige vrek. Ja, dat is ook waar, misschien. Dat is ook waar. Een verkwister is wat dat betreft een verkwister in de gemeente, dat is ergens nog niet zo gek. Maar toch, het wordt allemaal verboden, omdat de achtergrond is niet beseffen dat God boven alles staat. En dat wij niet de bezitters zijn, in die zin eeuwige bezitters, maar dat we het alles aan anderen overlaten. En dat God de Heere alleen de grote eigenaar is. Hoe is dat dan toch zo gekomen, mensen? Dat je eigenlijk geen krant kunt openslaan, geen verhaaltje horen. Of er komt iets van stelen in voor. Hoe komt dat? Dat komt omdat wij begonnen zijn onszelf aan God te ontstelen in het paradijs. Toen zei de duivel al, doe het maar, neem het maar, dan ben je als God. Dan ben je boven God. Dan heb je niks en niemand meer nodig. Dan ben je pas onafhankelijk. Nou ben je afhankelijk van God, maar dan niet meer. Daar is de diefstal begonnen. De eerroof van God. En nou, ja, nou zitten we eigenlijk allemaal als dieven bij elkaar. Ik bedoel dat niet direct naar wereldse juridische maatstaven. Als het niet waar is, hoef jij je eigen niet voor een dief uit te laten maken hier op straat. Maar het gaat nou zoals we hier in de kerk zitten voor God. En dat die wet, dat gebod, alles veroordeelt. Ook die giftige wortel waar het allemaal uit opkomt. En dan weten wij, en wij moeten het horen en God geven te geloven. Ik ben geen dief. Omdat ik een gulden gestolen heb uit moeders portemonnee. Maar ik heb een gulden gestolen omdat ik een dief ben. Zo wordt het in de kerk gesteld. In de kerk worden de mensen niet aangesproken of gezien als van die onbeschreven blaadjes. Mooi blanco, die we zelf in kunnen vullen. Met eerlijk of oneerlijk. In de kerk klinkt het woord, wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid van God. We zijn allemaal dieven. Dat wil niet zeggen dat wij elkaar aan moeten sporen tot diefstal. Dat is afschuwelijk. Maar we moeten elkaar ook niet proberen een rat voor de ogen te draaien, dat we zulke eerlijke mensen zijn. Want voor God is het openbaar dat de wortel van ons leven ziek, ellendig, verloren is. Ik heb een dieve natuur. Heb jij wel eens gestolen? Ik wel. Ik zeg het niet op mijn eer. Tussen mijn vijfde en mijn tiende jaar was er oorlog. En aan het eind van de oorlog was er niet veel meer. Je haalde de hekken uit het land bij de boer. De takken uit de bomen om de kachel te laten branden. Als je een kist met appels zag staan, pak er een. Maar ja, kun je zeggen, dat is kattenkwaad. Nou ja, dieven. En wat was ik toch opgetogen, verrast. Toen ik in het laatst van de oorlog, er was niks meer, we aten bietensoep. Ja, geen rode bieten, maar voerbieten, suikerbieten. En toen zag ik aan de overkant een zak staan met stro erin. En ik ging met mijn handen in die zak. En toen zag ik toch, daar zat clandestien. Daar zat vlees in, een geslacht schaap of een geslacht kalf. Bij een boer. Ik holde naar mijn moeder. Zei, moeder, moeder, ik heb vlees gevonden. Geef me een mes. Ik kreeg een mes. Nou, dat viel tegen. Want als je dan met een broodmes of iets dergelijks van dat rauwe vlees moet snijden. Maar ik heb gewerkt. Verschrikkelijk, totdat ik er een lap af had. Net een soort biefstuk. Onder het stro en stof. En ik ermee naar huis. En dan zegt mijn moeder, dan kom ik binnen, ik zeg, hier. Ik voelde me gewoon de redder in nood. Hier. Dan zegt mijn moeder, Daan, heb je dat nou echt gedaan? Ik zeg, wat? Heb je nou echt dat vlees zomaar gestolen? Ja, maar. Ga het maar netjes terugbrengen. Tja, nou, ik was zo boos. Je had er een geweldige schuur aan de straat, van die grote houten deur. Ik heb een stuk vlees er tegen aangeslingerd tot het zo plat en vies was als een dubbeltje. Ik heb het niet meer in de zak gedaan. Nou ja, ik lach er nou om. Maar Men doet een dief geen verachting aan als die steelt om zijn buik te vullen. Maar de diepe achtergrond, hè? God. God bestolen. Dat zijn wij nou geworden. Je hoeft niet zo, eigenlijk hoef je niet zo raar te doen als je wat hoort of wat leest. Net dat je zegt, oh die schoft en die dit en die oplichter en die dat, want die oplichter die zit dichter in de buurt dan dat je denkt. Veel dichter. Die oplichter is zo dichtbij. Die zit in mijn eigen hart. Nou is dat hele leven is eigenlijk een soort roof. Een soort roofbal. En nou komt dat gebod en dat kijkt ons aan. En het is de zon daar in alles tegen. In de kerk vooral. Hier voor de aardse rechter kun je nog aardig in de pas lopen en eruit springen. Maar bij God die de harten kent. Die weet wat een gewiekste beduvelaars we zijn. Die allemaal weet. Die ons kent in onze handel en in onze wandel. Die weet wat voor mooie spreekwoordjes we hebben uitgevonden om onze diefstal te bedekken, te vergoeilijken. Voor God, o het gebod is ons tegen, zwaar tegen. Het ontmaskert ons allemaal als dieven. Maar datzelfde gebod, die lamp die ons hart beschijnt, datzelfde gebod kent geen rust. Het vervloekt een ieder die het aan de kant schuift. Het gebod heeft een weg, de weg van uw bevelen. En dat gebod dat wentelde voort, dat vloekt en vervloekt die smerige dieven, dieven van mensen, dieven van goed, totdat het komt bij die mens, die middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. En daar hebben we van gezongen. Hij had niets geroofd. Hij had de eer van God niet geroofd, hij had geen mensenzielen geroofd. Helemaal niet. Hij had juist mensenzielen bevrijd. En de eer van God beoogd altijd. Hij kon echt zeggen, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Verheerlijk nu mij. En toen komt het gebod bij hem. En wat ik niet geroofd heb, moet ik weergeven. Wat? Alles. De straf op de diefstal. Die neemt hij. Hij wordt gewoon als de grootste dief behandeld. Die de zwaarste diefstal heeft gepleegd die denkbaar is. Namelijk de diefstal. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Wij wilden het goddelijke stelen in het paradijs. Dat willen wij stelen. Als God zijn. Maar hij hoefde het geen roof te achten. Goden gelijk te zijn. Was voor hem geen diefstal. Maar hij werd beschuldigd. Hij die de zoon van God was. Dat ze zeiden, die smerige dief, die lasteraar, die steelt God naar zichzelf toe. Dat hij Gods zoon is. En om die dieverij die wij hebben gepleegd, werd hij geslagen en verdrukt. En veroordeeld tot de doodstraf, tot het kruis. En werd van hem geëist wat van ons eeuwig geëist moest worden. Daar zie je hoe het gebod de zondaar tegen is. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, straft hij ze aan zijn heilig kind Jezus aan het hout. Zo ernstig neemt God dit gebod. En dan zie je dat van die borg en middelaar alles wordt afgenomen. Dat hij als de beroerder Israëls buitengestoten wordt. En hij draagt en hij leidt. Hij doet het paradijs open voor een moordenaar die naast hem hangt. Maar zelf daalt hij neder ter hel. Daar is het gebod van God vervuld, verheerlijkt. Het is volbracht. Daarom is ook nu het achtste gebod voor ons. Want het is vervuld. En uit dat vervulde gebod komt nu de middelaar Gods en der mensen. En die neemt ons bij de arm. En die zegt ons, gij zult niet. Die arresteert ons, dieven, en brengt ons terug. Ja, de mensen zeggen, dat zegt God bij Malachi, de mensen zeggen, zal een mens God beroven? Waarin beroven we u? God zegt, jullie zijn vervloekt, want je berooft mij wel. Je brengt de tiende niet in het schathuis en je doet mijn dienst tekort. Daarin beroof je mij. Beproef me. Ik zal je zoveel geven dat je schuren tekort komt. Als je mijn wil doet. Maar mijn volk heeft niet gewild. Nu komt dat vervulde gebod. Nu zegt het Achan, ja jij, ik, beken toch voor de Heere wat je gedaan hebt, mijn zoon. En dan hoor je Achan zeggen, ja ik heb tegen de Heere gezondigd. Hij moest sterven, wij moeten ook sterven. Wij zijn ook schuldig. Maar dan zie je in dat dal van Achor een deur der hoop, want Achan moest er tussenuit. En toen mochten ze verder het land binnentrekken onder Gods zegen. Maar Jezus Christus, die is gekomen in het dal van Achor. Wij waren allemaal in de ban gedaan, ook vanwege het achtste gebod. En nou komt die Heere Jezus Christus en die zegt, Vader, straf mij. Toe. Die nou voor zijn eigen hier zit, misschien als een Achan. Erken. Erken dat de Heere God is. Dat dit gebod ook een belofte is voor u. Gij zult niet stelen. Geen mens, niets. Want Christus heeft betaald. De straf die de vrede aanbrengt, was op hem. Jij mag vrij. Uit de gevangenis. En die heeft zijn heilige geest verworven. En die begint het gevecht tegen onze dievennatuur. En die roeit tegen de stroom op en zegt. Nee jongen, nee meisje. Nee man, nee vrouw. Zo gaat het niet. Zo gaat het niet. En die begint in ons leven te werken. Nee, dat is niet genoeg. Als ieder het zijne geeft, zogenaamd. Maar dan gaat het gebod als belofte zo ver dat het zegt. Ja, maar God verbiedt niet alleen. God zegt niet, je mag dit of dat niet pakken of nemen. Maar God zegt, je mag dat en dat geven. Je naaste nut bevorderen. Net als dat jij wilt dat ze graag met jou doen, zo mag jij ook doen. daar, zegt Paulus. Jullie hadden je ogen wel, als het kon, voor mij willen uitgraven en ze aan mij geven. Dat doet de liefde. Zo vloeit eruit dat vervulde gebod door de Heer Jezus Christus. Vloeit naar de kerk, naar de zondaren. Die macht van de geest. Om te erkennen, ik heb gezondigd. Houd Heer mijn handen beide met kracht omvat. Er zitten hier misschien grote en kleine dieven, ik weet het niet. Maar mag ik tot de grootste dieven dan zeggen? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Mag ik het u in alle blijdschap toeroepen? Het gebod is vervuld. Het is de wet des geestes des levens. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever met zijn handen. Zo zegt het woord het. Dat is het perspectief. Dat is de blijdschap. Dat is die heilige zorgeloosheid. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zorg voor u. Kinderen, zullen er ook om denken. Zullen we de Heere vragen, wij vaders en moeders en jullie als kinderen, dat we niet voor eeuwig gestolen worden van de Heere en van alles, om de duivel gelijk te geven en naar de duivel te luisteren, want hij heeft nooit genoeg. Hij is een moordenaar van het begin. En wij hebben naar hem geluisterd. Dat we dan naar God mogen luisteren. Mijn zoon, mijn dochter, geef de God van Israël de eer. Het is wel beroerd, ja. Met recht, een grote beroering. Die man werd gestenigd. Maar wij gaan naar huis eten en een kopje koffie drinken. Als je dan maar niet denkt, gelukkig ben ik die aangaan niet. Maar als je maar mag bedenken, dat is nou om Jezus wil. Dat wij naar huis mogen gaan en eten en drinken. En God geven, vrolijk te zijn in die middelaar Gods en der mensen. Amen.